Met andere woorden, laat wat je overkomt ook weer een reden zijn om nog weer eens extra die Bijbel te pakken en te zeggen, hey, herken ik daar iets in?
Ja.
Zijn daar verhalen uit het Oude of Nieuwe Testament die dat ook hebben? Of is dat misschien juist weer niet? Dat kan ook een reden zijn om de Bijbel er weer bij te pakken.
Ja, ja, precies. Ja, een dikke tip. Hè? De predikanten vinden het heel leuk om met die vraag te helpen.
Precies. Laat dat gezegd zijn.
Dag allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Huis, Tuin en Kerk, de podcast. Mijn naam is Giel Vleesmeek en ik zit hier samen met mijn collega Simon van der Lucht. En wij zijn weer klaar voor een hele nieuwe podcast. Hier op een hele nieuwe studio, zei ik aan het begin al.
Ja.
Maar we zijn van kamer gewisseld, omdat we nu draagbare apparaten hebben om dit op te nemen. En misschien werkt het ons ten goede en misschien niet. Dan zitten we de volgende keer weer op onze oude stack. Wat is het thema, Simon?
Nou, we gaan het vandaag hebben over Bijbellezen. Bijbellezen.
Bijbellezen. Hoe goed ken je de Bijbel, Simon?
Nou, dat is de goede. Ja, precies. Dat is de vraag. Hoe goed kennen we hem?
Ja, en hoe goed ken je hem?
Nou, ik denk dat ik hem redelijk ken.
Ja, dat denk ik.
Ja. Na zoveel jaren dominee zijn, komt er toch een hoop kennis binnen. Ja. Maar we willen het eigenlijk wel hebben over die vraag. Van hoe belangrijk is het nou om de Bijbel goed te kennen? En hoe werk je daar dan aan?
Ja. Nou, we komen natuurlijk uit een gereformeerde traditie. Hmm. Tenminste, daar zitten we nog steeds in als het goed is.
Ja.
De meningen verschillen daar wat over, maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over die traditie, of in ieder geval mijn eerste vraag is, die gereformeerde traditie staat wel bekend als een kennistraditie.
En ik denk dat daar meegewerkt aan heeft dat er bijvoorbeeld een hele vaste gewoonte was om dagelijks thuis in Bijbels te lezen, rondom de maaltijd bijvoorbeeld. Dat het erg gestimuleerd werd om ook persoonlijke Bijbelstudie te doen, of in groepsverband, verenigingen, waarin ook Bijbelstudie gedaan werd. En dat tegelijkertijd via twee diensten op een zondag veel aandacht werd besteed aan Bijbeluitleg.
Ja, dat stond centraal. Maar waar komt dat dan vandaan?
Nou, dat komt daar vandaan dat er een overtuiging is geraakt dat het heel goed is dat niet alleen de geestelijken, de mensen die ervoor geleerd hebben via hun theologische opleiding, maar dat iedereen geacht wordt die Bijbel te kennen. Ook de gewone gelovigen. En sinds we, laten we zeggen, allemaal op school leren lezen en verder onderwijs krijgen, komen er ook steeds meer middelen ter beschikking om te leren die Bijbel te snappen. En dat is denk ik wel zo ontstaan tot een soort kennistraditie, die met name in de gereformeerde kerken sterk is geworden. Ook wel in verschil met bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke traditie.
Ja, ja, want op welke manier is kennis daar dan niet belangrijk? Of hoe zit dat
nou,
dan?
Ik denk dat het wel voor een deel belangrijk is, maar dat richt zich allereerst natuurlijk op het mysterie van de Eucharistie.
Ja.
Je moet weten wat je doet als je de Eucharistie viert. En daar word je voor gevormd. En het overdragen van kennis, ook via zo'n leerboek, als we lange tijd natuurlijk centraal hebben gehad, de Heidelbergse catechismus. Dan kom je toch meer in de sfeer van, begrijp ik de hele geloofsleer? Kan ik dat toepassen? Hoe beleef ik dat? En ik denk dat je ook niet nog moet onderschatten, nog als aanvulling, dat we ook via veel gereformeerd onderwijs heel veel hebben kunnen werken aan kennis van de Bijbel.
Ja. Ja, dus eigenlijk op alle plekken werd in ieder geval de Bijbel uitgelegd en de setting was vaak ook het glaslokaal. Hè? Of een equivalent daarvan.
Ja.
En dat is dus gewoon anders dan inderdaad het centraal zetten van een viering of een andere manier ermee omgaan. Het doet me eigenlijk ook, eigenlijk is het best een individualistische kijk, klopt dat? Ik bedoel dat dus eigenlijk de nadruk heel erg ligt op hoeveel weet jij als individu, niet hoeveel weet de kerk in zijn algemeen en hoor je erbij. Nee, er zit best een soort nadruk op van Jij moet zelf ook weten waar het om gaat.
Ja, dat is denk ik zo. En dat is misschien niet helemaal terug te voeren tot het begin van de reformatie. Hè, daar waar eigenlijk de eerste breuk tussen de Rooms-Katholieken en de gereformeerden zichtbaar wordt. Daar zit natuurlijk wel een punt in van, niet de kerk legt alles uit, maar de Bijbel zelf legt zichzelf uit en die kun je leren snappen. Maar het individualiserende van na de verlichting, in de 18e, 19e eeuw en zeker de snelle ontwikkeling daarvan in de 20e eeuw, heeft het wel heel individueel gemaakt, denk ik.
Ja.
Terwijl we ook nog wel uit een traditie komen die nog niet zo heel ver achter ons ligt, waarin dat groepsverband, met elkaar de Bijbel bestuderen, ook wel werd gewaardeerd.
Ja.
Mannenverenigingen, vrouwenverenigingen, jeugdverenigingen waren daar wel een goed vehikel voor.
Ja, maar in mijn beleving had je dan daar toch ook altijd wel weer, zeg maar, bepaalde individuen, dan wel in die groep, dan wel, zeg maar, die ergens predikant waren verderop, of nou weet ik veel, die een mooi boek hadden geschreven, die toch echt golden als, gezaghebbers, die op de juiste manier, met de juiste kennis, de juiste inzichten, de Bijbel uitlegden.
Nou ja, dat kwam er natuurlijk wel achterweg, want kijk, ook als ouders of jeugdleiders had je uiteindelijk ergens kennis aan opgedaan. Nou, dat waren boeken van theologen.
Ja.
Over het algemeen populaire wetenschappelijke of populaire uitgaves. Hè. De schetsen, ik weet niet of je daar nog actieve herinneringen aan hebt, dat je bij jeugdverenigingen De Rechte Sporen heette dat.
Dat waren
schetsboekjes waarin dominees, over het algemeen, auteurs waren van, bijbelstudies die het netjes in in stukjes uiteenlegde wat de strekking van een bijbelgedeelte was.
Ja, het rechte spoor was.
Het rechte spoor was, ja, zeker, zeker.
Want daar zit al eigenlijk iets in van,
Ja, of als je heel veel interesse had, dan pakte je de korte verklaring.
Ja, ja.
Dat zijn allemaal dingen waar de Bijbel eigenlijk wel door heel erg bekend werd. En ik denk wel dat we moeten constateren dat dat aan het veranderen is.
Ja, en tegelijkertijd is het dus ook niet altijd zo geweest. Want we hebben het hier over een breuk tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Reformatie. Nou, dat is natuurlijk al een eeuwigheid geleden, om het zo te zeggen. Mm-hmm, het is 450 jaar, ruim 450 jaar geleden dat die catechismus is geschreven. Maar de andere kant, je zou ook kunnen zeggen, tussen de tijd dat Jezus op aarde leefde en die Reformatie, zat er nog zo'n 1500 jaar. Oftewel, in die tijd was kennis van de Bijbel toch weer heel anders.
Ja. Ja, zeker. Dat is ook zo. Hè. Dat moet je ook rekenen, dat met name de geestelijke leiders van de kerk werden getraind in het lezen van de Bijbel. Maar als we echt helemaal even teruggaan naar de persoon van Jezus Christus op aarde, blijft het opvallend dat hij niet zelf een boek heeft achtergelaten. Niets geschreven heeft, maar eigenlijk gewoon zijn persoon en zijn verkondiging gegeven heeft en zijn leerlingen, die hebben het eigenlijk ook niet allereerst in tekst omgezet. De opdracht was, ga maar de wereld in en vertel het maar.
Ja.
En pas later krijg je dan door middel van correspondentie, brieven. Je krijgt samenvattingen van de prediking in de evangelieën. Ja. Nou, weet je, zo langzaam maar zeker komt er dus een soort verzameling heilige geschriften. Die samen op een gegeven moment.
Aanvulling natuurlijk, hè? Want het Oude Testament was er natuurlijk al wel.
Dat moeten we er wel bij halen natuurlijk. Ja, Jezus Christus die gaat naar een synagoge in Nazareth en die krijgt de boekrol van Jesaja uitgereikt. En dan zegt hij daar iets over wat een nieuwe blik daarop op brengt. Ja. Maar inderdaad.
Hij is niet zelf verder gaan schrijven in ieder geval. Hè?
Nee.
Dat is eigenlijk opmerkelijk.
En ook voor het Oude Testament kun je natuurlijk toch wel dezelfde redenering opzetten. Als God bijvoorbeeld Abraham aanspreekt en zegt, ga nou uit je land weg. Hè, dan komt hij niet met van, ik heb hier een document. Dan heb je het gelijk nog even vastgelegd als je het vergeten wil. Nee, God spreekt voortdurend en langzaam maar zeker zijn ook weer die verhalen opgetekend. En zo, tot de heilige geschriften, de Torah en de geschriften en de profetenboeken geworden.
Ja, ja.
Dus in zekere zin vind ik dat wel een bijzondere gedachte, dat eigenlijk het boek zelf een latere ontwikkeling is. En dat God eerst via directe aanspraak En zeker toen Jezus onder ons was als mens, op die manier zijn boodschap kon laten werken.
Ja, ja, precies. Ja, nou, ja, zeker. Hè? Maar er komen misschien zo meteen nog wel iets over te spreken. Hè? Over hoe de Bijbel nou zelf daar praat. Maar wij komen dus inderdaad uit een behoorlijke kennis- en cognitieve traditie. Mm-hmm. Nou, die is misschien wat individueel. Zo is die denk ik niet bedoeld. Nee. Maar nou, dat is misschien in ieder geval het effect geweest. Het lijkt soms ook heel belangrijk om van alles te weten. En tegelijkertijd heeft, nou ja, door de eeuwen heen in het christendom, ja, de Bijbel wel een centrale, maar niet een heel actieve rol gespeeld op ieder moment. Want die Bijbel was er aan het begin simpelweg in die vorm nog niet en later nog niet zo wijd verspreid. En echt pas ook dus een beetje sinds die reformatie kon die ook zo vaak gedrukt worden dat iedereen er eentje kon hebben. Dus dat nuanceert in ieder geval een beetje de gedachte, hoeveel moet ik weten? Nou, er bestaan manieren om God te kennen zonder die hele Bijbel van A tot Z op te kunnen dreunen.
Ja, ja. Nou, wat ik denk ook dat met name in de tweede eeuw heel belangrijk is geworden, dat de kerk is gaan samenvatten wat ze als kern van de Bijbel hebben begrepen. Hè? De 12 artikelen, het apostolicum, geldt ook een beetje als van, nou, wie wil de boodschap van Jezus echt in de kern goed vasthouden, moet dit geloven.
Ja.
En dan zijn er geleerden en degenen die de Bijbel op hun duimpje kennen, die gaan wel in debat met allerlei ketters en die zeggen van ja, maar als je zo doet, dan misvorm je de Bijbel. En dan, dus de Bijbel wordt ook wel gebruikt in actieve debatten. Maar je kunt het, ook als je daar niet actief aan meedoet, wel degelijk ook snappen. Van nou, oké, in 12 artikelen kan ik het ook wel samenvatten, ja. Dit moet je geloven.
Ja.
Vader, Zoon, Heilige Geest, Christus is gekomen als verzoener van onze zonden. De Geest is er, de Kerk is er, eeuwig leven en vergeving van zonden. Nou, alsjeblieft.
Ja. Precies, mooi. Goed, dat was in het kort dus de Bijbel. Nou, wil je dus alles weten, dan heb je hieraan genoeg. Kun je eigenlijk in die zin stoppen met luisteren. Maar toch, Simon, nog even de vraag voor jou. Zegt de Bijbel nou eigenlijk zelf, hè? Want dat willen we eigenlijk altijd in het tweede gedeelte gaan doen. De Bijbel zelf open. Hè, zegt de Bijbel zelf nou nog iets over het hebben van kennis of het weten daarvan en daardoor gered worden?
Nou, een van de teksten die heel vaak in dit soort discussies naar voren komt, is een tekst uit het boek van de profeet Hosea.
Ja. Nou, even leuk trouwens, jij begon daarover in de voorbereiding op die podcast. Ik had daar dus eigenlijk zelf nog nooit van gehoord, maar toevallig echt 1 of 2 weken eerder, voor het eerst die iemand dat die tekst aanhaalde. En toen ging het toch nog een soort vaag belletje bij me rinkelen. Dus ik denk dat die ergens in mijn jeugd ook nog wel eens een keertje ergens gebruikt is. Nou, kom eens door met die tekst.
En dan hebben wij het over Hosea 4, vers 6. En dan lees ik hem eerst voor uit de vertaling van 1951.
Ja.
Want daarin is die zeker onder de ouderen bij ons, zeer bekend. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis.
Hier.
Alsjeblieft. Dus wie weinig weet en wie zijn kennis niet vergroot, die gaat langzaam maar zeker verloren. Je dwaalt van het goede pad af. Je raakt God uit beeld. Dat zijn geen kleine gedachten.
Nee.
En nou is het aardig dat als we eventjes de nieuwste Bijbelvertaling daarbij pakken, dan staat
Wat
er...
Wat is de nieuwste Bijbelvertaling?
Van de NBV, hè, de nieuwe Bijbelvertaling 21. Heeft heel scherp gezegd, want we hadden er een sinds 2004.
Precies.
Maar hij is gereviseerd, geüpdate, zeg maar. Ja. En dan staat er nu, mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is.
Ja.
Kijk, en dat is wel een goede gedachte om er gelijk maar even bij te halen. Want kennis kan inderdaad heel erg cognitief klinken, wat jij al eerder zei. Hè? Stamp maar de gewone feiten.
Ja.
Stamp maar de teksten van een geloofsbelijdenis. Of stamp maar de volgorde van de Bijbelboeken. Weet je, hè? Dat is heel cognitief. Het punt is natuurlijk dat eigenlijk Hosea zegt van ja, maar kennis gaat over God zo kennen dat je met hem vertrouwd bent.
Ja.
En dat roept het beeld op van, oh, ik ga gedurig vaak met iemand om. Ik leer hem kennen. Ik weet wat zijn voorkeuren zijn, waar hij een hekel aan heeft. Met iemand vertrouwd zijn betekent, ik leef met hem. Ja. En ik denk dat dat ook wel de bedoeling is, de ideale bedoeling is van kennis van God hebben.
Ja. Ja, en dan moet ik het dus een beetje vergelijken als, hè, je kunt over iemand met wie je een relatie aangaat de kale statistieken weten. Hè? Dus ja. Je kunt de kleuren van de ogen, de kleuren van het haar, lievelingseten, geboortedatum en
lengte,
zo allemaal. Ja, lengte,
gewicht,
huidige woonplaats, huidige hobby's, voorkeuren. Je kunt zelfs zwakke plekken, goede plekken, kernkwaliteit. Het kan best wel, hè? Maar dat is natuurlijk nog wat anders als vertrouwd met iemand zijn.
Exact.
Weten. Hoe iemand op papier is weten, is anders dan weten hoe het echt met iemand is.
Ja, en dat is natuurlijk wat je in de Bijbel vaker tegenkomt. Dat de oproep is van ken de Heere. En dat gaat wel soms via het, met name tussen ouders en kinderen. Dat wordt gezegd, als je kinderen dan vragen van, hey, wat betekent dit? Nou, zeg dan dit en dit en dit.
Oh ja.
Dus het veronderstelt, een van de leuke voorbeelden daarvan is, dat staat in Deuteronomium 6, van als Mozes tegen het volk zegt dat bevrijd is uit Egypte. Van jongens, als je kinderen dan later vragen, wat betekenen die inzettingen en verordeningen die je van de Heere hebt gekregen? Deuteronomium 6, vers 20. Wanneer uw kinderen u later vragen, wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de Heer onze God u heeft voorgehouden? Geef dan dit antwoord. Wij waren in Egypte slaven, maar de Heer heeft ons daaruit geleid en we hebben zijn tekenen gezien. Nou, weet je, eigenlijk zegt het antwoord, zo kun je kinderen terugbrengen naar de bevrijding als de kern waarom het gaat.
Ja.
Daarvan uit hebben wij voorschriften gekregen en daarom houden we die.
Ja, God is een bevrijder, zeg maar. En daarom vertellen wij deze dingen en dragen we dat over en verlangen van jullie dat jullie ook jullie kinderen hiervan weer op de hoogte brengen.
En het veronderstelt dus vragende kinderen.
Ja.
Dat is het aardige ervan, hè? In de loop van de tijd, in de loop van de generaties, is niet een kwestie van, ik zal je eens eventjes wat geloof door je strot duwen. Maar andersom, als jij door je gewone leven te leiden als familie in een gelovige sfeer, dan komen daar een keer vragen over.
Ja,
van de kinderen die het niet hebben meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. En dat is een vorm van kennisverwerving die natuurlijk heel gemotiveerd is.
Ja, precies. Wie herkent dat niet? Ik bedoel, mijn oudste kind is dan 3, dus de vragen zijn nog een beetje bazaal. Maar elk kind begint op een gegeven moment wat vragen te stellen over, waar is God, wie is God, alleen al. Hè? Maar inderdaad ook over de praktijken die je doet, de dingen die je laat zien.
En we merken het natuurlijk ook hier in de fontein met jongeren van 15, 16, 18, noem het maar wat, 20. Die toch ook vragen van, jongens, ik ben opgegroeid in deze kerk, maar waarom zeggen we dit? Of waarom doen we zo?
Ja.
Dan kom je tot de vraag van, wij doen dat zo omdat we God hebben leren kennen. En dat kun je bijvoorbeeld terugvinden in de Bijbel.
Ja.
Kijk maar op die plek of kijk maar op die plek.
Ja. Ja.
En dan gaat Bijbelkennis dus werken als een hulp om God beter te leren kennen.
Ja, ja. Ja, en ik moet dan zelf ook nog wel even denken aan die tekst. Het lijkt er dan ergens nog een beetje op. Hè? Een beetje het verschil tussen die binnen- en die buitenkant, dat het volk allerlei offers brengt en dat God dan zegt, ik weet even niet meer helemaal waar, van ik heb geen behoefte aan die offers, het gaat mij om dat hart.
Ja.
Dus ook daarin gaat het, daarmee zegt hij niet, je moet die offers niet brengen, maar het zou nog zomaar ook zelfs Hosea kunnen zijn. Maar,
dat herinner ik me niet. Nee, ik moet nu denken aan wat volgens mij ook in Psalm 50 staat. Dat
het zou mooi zijn als je hier nou even laat weten dat jouw Bijbelkennis dus verder reikt dan die van mij. In ieder geval feitelijk gezien qua vindplekken.
Dan staat er dus inderdaad, ik klaag je niet aan om je offers. Nooit dooft voor mij het offervuur. Maar de stier uit de stal heb ik niet nodig, nog de bokken uit je kooien. Ja, ik heb toch alles, had ik honger, dan zou ik het je niet zeggen. Van mij is de wereld en zo. En dan slaat die psalm om naar, breng God een dankoffer. Geef de Allerhoogste wat je hem belooft. Roep mij aan in tijden van nood.
Oh ja.
Nou ja, dan zie je dus, ja. Ik weet niet of dat helemaal is wat jij net bedoelde, maar wel, ja, het gaat weer om de omgang met God. Hè?
Ja.
Niet je ritueel is bepalend, maar geef je echt, nou ja, inderdaad je hart eraan.
Ja. Hey, en nu zitten we nog wat in het Oude Testament, hè? Te grasduinen, Hosea, Deuteronomium is even voorbij gekomen. Nou is het eigenlijk ook wel iets opvallends dat eigenlijk van elk boek hebben we één variant, van de meeste boeken, laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm.
Maar er zijn vier evangelieën.
Ja, dat is toch frappant, hè?
Ja.
Ja.
Wat zegt dat over de manier waarop wij kennis van de Bijbel moeten hebben?
Ja, nou, de eerste gedachte die ik daarbij heb is dat het dus blijkbaar ook zo verteld is, of moet worden, dat het de doelgroep bereikt. Want,
wat bedoel je ermee?
Nou, kijk, Lucas die zegt, ik schrijf aan ene meneer Theophilus.
Ja.
Dat heeft een man die geen Joodse achtergrond heeft, maar hij moet het evangelie van Jezus begrijpen. En Lucas selecteert en vertelt op een manier die voor Theophilus relevant is. Matthäus, dat is duidelijk, die heeft veel meer de richting op Joodse lezers.
Ja.
Marcus, ja, dat geldt in de traditie als de woordvoerder van Petrus.
Ja.
Dus, weet je, ik heb het idee dat die veelvoud van vertellingen, of van boeken die de verhalen hebben opgeschreven, bedoeld is om te laten zien, jongens, dit evangelie moet ook heel doelgericht worden verteld.
Ja, ja.
En nou, dan is het, vind ik, geweldig dat de kerk zegt van, nou, weet je wat, we bewaren ze alle vier.
Ja, want dat is eigenlijk opmerkelijk natuurlijk. En we willen graag dat de Bijbel een betrouwbaar boek is.
Ja.
Het liefst ook dat de dingen die erin staan ook echt zijn gebeurd. Hè?
Ja.
Is het niet Paulus die zegt van, joh, als Jezus niet echt uit de dood is opgestaan, nou, dan heeft het ook allemaal geen zin. En het gaat er natuurlijk heel vaak om, heeft Jezus echt geleefd? Oké, dat geloven de meeste mensen nog wel, maar klopt het dan ook wat hij heeft gedaan, heeft gezegd? En dat er dan vier boeken zijn, waarbij dan ook toch in die boeken nog wel wat tegenstrijdigheden zijn. Dan gaat het soms maar om een getal of over wie er iets zei. Het is eigenlijk opmerkelijk dat ik dat ooit niet gewoon, hè, want er is toch zo'n concilie geweest waarop in ieder geval een beetje een kanon is vastgesteld. Of tenminste, het is natuurlijk niet daar vastgesteld. Het is, maar goed, oké, nou, misschien voer van een andere podcast, maar waarop op een gegeven moment wel eens een beetje gezegd van, joh, nou, deze boeken nemen wij aan als kanoniek, als geloofwaardig, aan ons overgedragen. Dat er niet op een gegeven moment is gezegd van, nou jongens, we hebben er vier. Welke gaat het worden?
Of
we moeten hiervan nog één verhaal maken.
En alle rimpels glad strijken.
Ja.
Dat is niet gebeurd, nee.
Nee.
En dat laat ons dus soms ook bij kwesties steeds weer uitkomen waarvan we eerlijk moeten zeggen, ja, we komen er niet goed achter waarom het zo er staat en eigenlijk tegenstrijdig klinkt. En dus blijkbaar moeten we ook de conclusie trekken dat dat niet raakt aan de kern van de boodschap.
Ja.
Hè? Een van de voorbeelden wat ik altijd opvallend vind is dat zowel Matthäus als Lucas hebben een geslachtsregister van Jezus. Hè? Matthäus begint in de geschiedenis en werkt naar Jezus toe en Lucas doet het andersom. Die is niet helemaal te harmoniseren.
Oh ja.
Weet je?
Ja.
En dan lijkt het dus alsof er bepaalde
weggevallen
zijn. En weet je, nou, dat raakt dus niet. Hè? Wij hoeven het niet te harmoniseren om te kunnen geloven.
Ja.
Terwijl je toch zegt, ik geloof in Jezus Christus, zeg je, nou, hier kom ik even niet uit.
Ja. Maar relativeert dat dan ook de manier waarop wij dus kennis van God hebben? En dan weet ik eigenlijk niet zo goed of het woord relativeren nou het juiste woord is, maar geeft het in ieder geval wat ruimte aan onze kennis, dat, ja, zo ervaar ik dat dan eigenlijk wel, dat zelfs de Bijbelschrijvers soms op een bepaalde manier dus selectief gebruikten wat ze nodig hadden om hun verhaal te vertellen.
Nou, dat vind ik echt de kracht. Dat vind ik echt de kracht van de Bijbel. Dat je inderdaad vanwege de centrale boodschap die ze allemaal delen, Jezus Christus is God in eigen persoon op aarde en red ons van de van de ondergang. Als dat gemeenschappelijk gedeeld wordt, dan zijn ze in een hele vrijheid om wat ze allemaal aan materiaal hebben zo neer te zetten dat het overdraagbaar is of ja, voor de mensen die het moeten gaan lezen goed kan worden meegenomen.
Ja.
En dan zitten er dus blijkbaar dingen niet in de kern van het ja, dat vind ik echt wel een opluchting, ja.
Ja, ja,
daar hoeven we niet.
Het is jammer dat het niet gefilmd wordt hoor, want je ziet hier
ja.
De last van wat zijn schouders vallen. Ja. Nee, oké, mooi. Goed, we zijn wat opgelucht over dat zelfs de Bijbel in die zin wat lucht geeft aan de hoeveelheid kennis die nodig is om Jezus te leren kennen. Het gaat veel meer om omgang en vertrouwd zijn met. Dat vind ik wel mooie woorden eigenlijk die we naar boven hebben gehaald. Dan over, nou ja, die cognitieve kennis, die zetten we er een klein beetje tegenover. En ik weet wel, iedereen die van cognitieve kennis houdt, vindt dit onterecht. Ik zelf ook, maar toch doen we het eventjes om het duidelijk te maken. Maar nu zijn er toch veel mensen, en in het bijzonder denk ik aan jongeren, je noemde het al eventjes, die ook als het gaat om een keuze maken voor God, dan het gevoel hebben van ja, weet je, maar ik moet nog veel meer weten.
Hmm.
Hè? Ik heb niet genoeg kennis om ja, bijvoorbeeld belijdenis te kunnen doen.
Ja.
Hè? Om mijn keuze voor God te maken. Ja, nou, wat kunnen we daar dan tegen zeggen als we, nou ja, met de woorden die wij al hebben gesproken?
Nou ja, kijk, je hebt de neiging om dat eerst te bestrijden, dat ze zoveel meer kennis nodig hebben, omdat er een soort onrust, ook een beetje een soort onzekerheid achterweg komt van ja, wanneer doe ik het ooit goed genoeg?
Hmm.
Nou, als er ergens één ding in het geloof belangrijk is, dat je wordt gerustgesteld, wie gelooft in Jezus Christus wordt gered, punt. Daar hoef je niet examen te doen van ken je de Bijbelboeken opzeggen, of weet je precies
Peter,
wat er
is een hemelpart gaat of niet?
Nou, zou me verbazen als hij het doet, maar goed. Hè, dus het gaat in die zin, wil ik allereerst geruststellend spreken. En zeggen van, joh, weet je, dat is niet nodig.
Ja.
Maar aan de andere kant wil ik tegelijk ook wel zeggen van, als je dan je geloof echt beleidt, ja, zou ik het ook vreemd vinden als je er niet meer van wil weten. En dat je dus ook de Bijbel eigenlijk links laat liggen. Dat zou ik verbazend vinden.
Ja. Ja, want nu we die Bijbel dan hebben gekregen, is het ook gek om hem eigenlijk gewoon te zeggen van, nou ja, weet je.
Nou, en dan zou ik het positief willen laden. Van jongens, er zijn ondertussen zoveel bronnen of, hoe moet je het zeggen, hulpmiddelen die je kunnen helpen om de Bijbel echt wat beter te leren kennen. En dat zijn echt niet alleen maar stoffige boekjes. Dat zijn ook podcasts of films, bij wijze van spreken, waardoor je kan laten zien dat je interesse hebt.
Bijbel Project, wil ik eventjes hier nog bij namen noemen.
Ja.
Dat is echt mooie animaties, Jos, en dat.
Precies, zo. Die zijn heel goed.
Heel goed.
Maar goed, zelfs wel speelfilms over Bijbelverhalen kunnen je leren wat er eigenlijk gebeurd is, of een hulpmiddel zijn om die Bijbeltekst nog eens door te nemen en te zeggen, wat gebeurde er dan precies?
Ja, oké. Okay. Dus het is het in ieder geval, zeg maar, als het echt want puur gaat om die hoeveelheid kennis. Nou, laten we dan dat eens eventjes relativeren. Laten we zeggen, er zijn geen examens.
Nee.
Alhoewel we dat misschien van de ouderen hoorden nog wel van het zijn belijdenis catechisatie kent. Ja, misschien zijn ze op sommige plekken nog steeds wel. Maar ook de gedachte daarachter was trouwens, want denk ik ook heel vaak, hè, van ja, weet je over wie het hebt?
Ja.
Hè, dat is als een soort belangrijkste vraag. En als je daar op den duur een beetje over uit bent, nou ja, hè, dan ja, laat je dan in ieder geval niet ontmoedigen. En misschien valt diezelfde vraag dan wel om te zetten inderdaad in het positieve van, joh, is die vraag zelf niet een soort aanwijzing dat je denkt, hey, ik zou nog wel meer willen weten, want die God, ja, man, ja. Wat kun je nog veel over hem weten?
Nou, en dan moet je denk ik ook tegen jezelf zeggen, van, joh, als je tijd van leven hebt, is er nog zoveel te ontdekken. Doe rustig aan. Heb geduld met jezelf.
Oké, doe rustig aan.
Ja, doe rustig aan. Weet je, als ik nu nagaan, nu ik net 60 geworden ben, wat ik in de loop van de jaren geleerd heb. En ik had me voorgenomen om dat vanaf mijn 18e binnen een jaar of zo binnen te halen. Was natuurlijk volstrekt irreëel geweest. En dat is ook gewoon zoals het niet werkt. Het werkt gewoon echt langzaam maar zeker.
Ja.
Het grootste fout is dat je in feite kan leggen, kan zeggen van, nou weet je, ik verwaarloos het bewust. Dat is niet oké, lijkt mij. Maar als jij zegt van, nou, ik wil er toch steeds weer eens eventjes een nieuwe start mee maken met Bijbelstudie of iets dergelijks. Nou, de wereld is te winnen.
Ja, en misschien, hè, want kijk, ik begin hier zo. En als ik een beetje nekharen krijg, dan zal iemand anders ze ook wel hebben. Dan denk ik, ja, wacht even. Als je nou toch een leerling van Jezus bent, dan is het er ook wel de kunst om daar wat mee te gaan doen. En jij zegt, doe rustig aan. Oké. Ik zou dan bijvoorbeeld zeggen van, joh, weet je, inderdaad, nou, het gaat niet om die harde kennis of zo, dat je al die feiten kunt weten. Maar gaat ook niet bewust verwaarlozen. Misschien, en dat vond ik ook wel een mooie, is het niet zo van, joh, weet je, nou, ga nou eens, misschien wel ook los van of het per se je feitelijke kennis vermeerdert, zoek naar een omgeving, naar mensen en plekken waar je vertrouwd raakt met die omgang met God.
Zeker, vind ik ook een mooie. He, er zijn plekken waar je er gewoon heel veel, waar je veel in meekrijgt.
Ja, en ik bedoel, kerkdiensten zijn een plek, maar goed, hè, maar er zijn een heleboel kringen, verenigingen,
ja.
Groepjes, huiskamers, waar je in ieder geval aan de vertrouwdheid kunt werken.
Ja, hè? En waar je ook meer het gesprek krijgt. Hè. Kerkdiensten zijn belangrijk, maar niet de plek waarin het gesprek op gang komt. Dat is vaak de monoloog van de dominee. Daar kan je achteraf nog eventjes over doorpraten misschien. Maar een uur samen met elkaar de Bijbel open doen bij een bepaald hoofdstuk en zeggen van, hey, dit lees ik. Wat lees jij? Hoe komt het bij jou binnen? Wat kunnen we ervan weten? Ja, dat is een ander soort vorm van kennis verwerven.
Ja.
En dat vind ik wel een belangrijke. Daar het gesprek over zoeken. Mijn ervaring is dat je vaak door wat anderen hebben gehoord in de Bijbel en gelezen, echt verrijkt wordt.
Ja.
Dus dat vind ik wel een belangrijke tip, ja.
Ja, het is eigenlijk iedere keer is dat ook nog mijn ervaring, hoor. Dat als ik, ik weet inmiddels toch ook niet weinig van de Bijbel, alhoewel ik nog maar op de helft van jouw leeftijd zit. En misschien nog niet op de helft van je kennis en wijsheid, maar en dat iedere, inmiddels heb ik toch ook enige vertrouwdheid, dat iedere keer als ik met iemand een Bijbelstudie doe en die leest weer wat, ik denk, oh ja, wat een mooie observatie is
ja,
dat
toch?
Eigenlijk.
Ja, 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 ja. Nou, dat gun je een heleboel mensen, vind ik.
Ja,
zo'n zulke ervaringen. Ja,
ja, ja. Ja. Ja, dus en daarin, ja, dus wissel dat woord. Misschien is dat wel een, nou, dat vind ik zelf in ieder geval een mooie gedachte die ik heb. Wissel dat woord kennis nou voor die vertrouwdheid in.
Ja.
En zeg dan van, ja, hoe kan ik niet werken aan kennis, maar hoe kan ik vertrouwder raken met.
Ja, en wat mij ook nog wel een goede gedachte lijkt, is dat bepaalde levensevents je kunnen stimuleren om eens wat extra te doen. Dat bedoel ik mee dit. Als je een ziekte of een ernstig sterfgeval hebt en je vraagt je af van hoe kan dat nou? Dat je dan die vraag ook eens probeert te ontwikkelen als een zoekvraag voor, kan ik in de Bijbel daar iets over leren?
Oh ja.
Of positief gezegd, je hebt ineens geluk en het ene na het ander lukt. En dan ook weer de vraag durven stellen van, hey, wat zegt de Bijbel over het voorspoed hebben in je leven? Met andere woorden, laat wat je overkomt ook weer een reden zijn om nog weer eens extra die Bijbel te pakken en te zeggen, hey, herken ik daar iets in?
Ja, ja.
Zijn daar verhalen uit het Oude of Nieuwe Testament die dat ook hebben? Of is dat misschien juist weer niet? Dat kan ook een reden zijn om de Bijbel er weer bij te pakken.
Ja, ja, precies. Ja, een dikke tip. Hè? De predikanten vinden het heel leuk om met die vraag te helpen.
Precies. Laat dat gezegd zijn.
Nou ja, maar goed. Hè? Kijk, ik lach er een beetje om. Maar dat is wel eigenlijk leuk. Ik vind het iedere keer heel leuk als iemand zeg maar echt met een vraag opeens voor je voet staat.
Ja.
Ook al is het een hele pijnlijke en serieuze vraag over, nou, wie is die God nou dat hij de lijden toelaat?
Ja.
Nou, vind ik het eigenlijk leuk dat je hem andersom ook stelt. Want die vraag krijg ik in ieder geval niet zo vaak. Van nou joh, ik heb gewoon in één keer de juiste studie en een fantastische baan. Help mij nou eens eventjes om de Bijbel dan goed te begrijpen. Ik vind het eigenlijk wel een leuke. Maar dat zijn wel mooie manieren om inderdaad dan te zeggen van... Oh ja, maar kan ik dan ook op dat moment het verhaal van God daar... Ja. Goed op mijn levensverhaal betrekken.
Nou, en zo zou ik dat bijvoorbeeld ook tegen senioren willen zeggen. Hè? Oud worden vind ik echt een klus. In de zin van, hoe ben je nou als christen je aan het voorbereiden op, zeg maar, je laatste levensfase? Hoe vitaal je ook nog bent, hè? Nou, is het niet een geweldige vraag als ook senioren is met die zoekvraag aan de slag gaan van, hoe spreekt de Bijbel nou over ouder worden?
Ja. Ja.
En alle kanten die daar aan zitten. Nou, het zijn maar voorbeelden die... Ik wil noemen om te zeggen, jongens, de Bijbel is zo heerlijk om erbij te pakken.
Ja, ja, ja. Ja, en ik denk dus dat we eigenlijk kennis van de Bijbel in die zin alleen maar toejuichen.
Ja.
Dus hoeveel moet je ervan weten? Nou, joh, je kunt nooit genoeg weten. Nee. En we kunnen in ieder geval uit ervaring spreken, jij nog meer dan ik, dat eigenlijk zo, als je blijft doorlezen en doorstuderen, er zit ook eigenlijk geen grens aan.
Nee.
Op een gegeven moment weet je misschien waar het gros van de teksten een beetje te vinden is en wie is. Nou, daar misschien nog wat eerder dan die tweede.
Ja.
Hè, maar dan begint pas eigenlijk ook...
Ja. En op een gegeven moment heb ik dus de gedachte gekregen, jongens, ik ga waarschijnlijk te kort leven.
Oh ja.
Om het allemaal te weten, weet je. Ik zei dat laatst nog tegen iemand. Dat ik zeg van, joh, het boek van de profeet Sefanja. Ik weet globaal wat erin staat, maar eigenlijk niet heel erg. Dan denk ik, wanneer begin ik daar dan weer aan? Ja, dat is echt toch zo? Maar dan denk ik, oh grut, ja, maar dan heb ik Sefanja misschien gehad. En dan weet ik veel, het briefje van Judas of zo. Ook zo'n onbekend bijbelgedeelte.
Ja. Ja, precies.
Nou, weet je, ja... Dus die vreugde wil ik wel heel graag een beetje uitstralen voor mensen. Van jongens, kom op. Er is zoveel leuks te vinden als je de Bijbel serieus neemt.
Ja. Nou ja, precies. Ja, ik denk het ook wel eens bij. Ik bedoel, ik ken de figuur van Daniel wel.
Nou,
man, wat staan er nog stukken in waar
Och, Ezechiël, nog zo'n naam. Weet je wel?
Ja.
Poeh, dat is een boek van, weet ik veel, 48 hoofdstukken of nog veel meer. Ik weet het eigenlijk niet eens precies. Dat typeert al. Ja.
Nou oké. Maar goed, we gaan afronden. Want je merkt het, we kunnen over die Bijbel... als we één keer loskomen, dan zit er geen einde aan. Maar het is goed om er wel een punt aan te... Ja, hoe zeg je dat? Punt achter te zetten of iets aan te draaien. Nou, die ben ik kwijt. Ik neem in ieder geval mee dat die vertrouwelijke omgang... en ook rustig aandoen... en je leven gewoon iedere keer weer op een frisse manier mee terug naar die Bijbel gaan... om te kijken van, op welke manier geeft de Bijbel nu weer antwoord op wat ik nodig heb. En dat betekent ook niet blind staren op dat je van alles en alles moet weten en kunnen verantwoorden. En dat geeft denk ik een hele mooie basis om die Bijbel gewoon iedere dag mee te nemen. Bedankt voor... vandaag weer. Heb je zitten luisteren? Vond je het leuk? Deel en like gerust. En heb je een mooi thema waar we het nog eens over kunnen hebben? We horen het graag van jullie. En we zeggen tot de volgende keer.